Hoi, mijn naam is Sanneke Pauwels van der Vliet. Ik ben maker in het op van onder andere deze podcast, docent Nederlands, sinds 3,5 jaar moeder van Tias en op dit moment 38 weken zwanger van ons tweede kindje. Wat ik al wat langer doe, nu zo'n 35 jaar om precies te zijn, is leven met een fysieke beperking. Ik loop met een achterwaartse rollator. Ja, een wat? Een achterwaartse rollator, heb cerebrale parese of ben, zoals je het kortweg kunt noemen, spastisch. Hoewel ik dus al levenslange ervaringsdeskundige ben op het gebied van leven met een fysieke handicap, is het zorgen voor nieuw leven met een handicap een nieuwe wereld die ik op geheel eigen wijze aan het verkennen ben. In de podcast Eigen Wijze Ouder praat ik dan ook met anderen over alles wat met zwanger worden, zwanger zijn en opvoeden te maken heeft als je lichamelijk net even anders in elkaar steekt. Van praktische hulpmiddelen en slimme opmerkingen van professionals tot gevraagde en ongevraagde adviezen van willekeurige voorbijgangers. We bespreken alles. Welkom bij Eigen Wijze Ouder, de podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar deel 2 van mijn gesprek met Erika Botthoff-Assenberg. We hebben allebei cerebrale parese, zijn allebei moeder. En op het moment dat we elkaar spraken, waren we allebei zwanger van ons tweede kindje. Liepen tegen het eind van onze zwangerschappen. En in de eerste aflevering bespraken we al welke avonturen, welke hindernissen we zijn tegengekomen in de opvoeding van onze eerste kindjes. We hadden overlap in ervaringen, maar ook heel andere ervaringen met betrekking tot onze zwangerschap en bevalling. En in deze aflevering ga je daar nog veel meer over horen.
Is deze zwangerschap heel anders voor je dan de eerste?
Ja.
In welke zin?
Nou, wel bij het begin. Want ik was in het begin, toen ik nog net... Ik wist officieel nog niet dat ik zwanger was. Maar ik was gewoon bij een speeltuintje en ik voelde me toch misselijk. En ik dacht, ik moet naar huis, want anders gaat het niet goed. Dus dat had ik. En ik was gewoon heel moe. Dat ik dacht, ik wil liggen, ik wil slapen. En dat had ik bij de eerste helemaal niet.
Nee?
Bij de eerste had ik alleen maar, ik wil eten. Ik had alleen maar behoefte aan eten.
Maar niet misselijk?
Nee.
Oh, heerlijk.
Nee, bij deze heb ik dat maar ook een paar dagen.
Dan kom je wel goed door je zwangerschap heen, inderdaad.
Ja. Dat ik dacht, is dit eigenlijk alles?
Nou ja, wel echt heel lekker.
Maar ik wilde wel dat mijn buik ging groeien. Gelukkig is die nu aan het groeien. Maar tot 4 weken geleden was die nog... Dat ik dacht, waar is die?
Ja.
Weet je wel?
Dat ik bij elke echo dacht, blijkbaar zit hij er wel echt, maar...
Nou ja, in het begin dacht hij ook, die zal wel gaan groeien. Want bij de tweede ben je meestal dikker dan bij de eerste. Toen dacht ik al, dit klopt niet, want het was bij de eerste al veel sneller dikker dan bij de tweede.
Mm-hmm.
Of dat nou komt omdat het anders ligt, of geen idee.
Ja, ik kan wel veel uitmaken. Want bij mij, bij de eerste zwangerschap, lag mijn placenta aan de voorkant. En
bij mij nu,
voelde ik echt... Heel weinig. Want dan had ik wel eens ook. Dan zat ik bij de gynaecoloog en dan vroeg ze van. En heb je hem al lekker voelen bewegen vandaag? En dan moest ik echt nadenken. Dan dacht ik, ik denk het wel.
Ik ben hem pas gaan poelen met, ik denk 21 weken of zo.
Oh ja. Terwijl nu ligt bij mij de placenta dus linksachter, als ik het goed heb. En nu voel ik alles. Ik heb ook het idee dat deze baby veel drukker en bewegelijker is. En misschien is het zo, want op echo ziet hij er ook wel iets drukker uit. Maar tegelijkertijd denk ik, het is ook geen eerlijke vergelijking.
Bij mijn dochter had ik het al ook. Maar toen was het ook dat ik alles voelde. Dat ze heel de tijd heen en weer ging. Ik weet niet of ik dat nu ook heb. Maar nu voel ik af en toe een bewegingje.
Ja.
Dus ik hoop dat deze rustiger is dan die andere. Maar...
Ja, je weet het niet. En ze zeggen tegelijkertijd ook... Want ik zei dus elke keer, dit wordt vast een heel druk kind. Terwijl ik vind eigenlijk... Ons eerste zoontje was een heel rustige baby wel.
Ja, zij heeft
maar
ook een rustige
nu
baby.
Super energiek kind. Ja. Dus,
nou, ik hoop eigenlijk dat het ietsje milder is.
Iets rustiger.
Kijk, het mag van mij ondernemend zijn, prima. Dat maakt me echt niet uit. Dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling, denk ik dan. Maar voor mij mag het ietsje milder.
Ja, en want nu hebben we eigenlijk... we doen lekker alles een beetje door elkaar in een andere volgorde. Maar we hebben eigenlijk een beetje gehad hoe het nu ging, hè, met dat weglopen en over...
Ja.
De zwangerschap en de bevalling dan.
Ja.
En dan komen we natuurlijk bij de periode inderdaad erna. Want om nog even terug te spoelen naar dat gesprek wat je dan had bij de revalidatiearts. Van je bent best wel laat. Om met aangeven dat je zwanger bent. Dat was dan in verband met...
Ik heb toen nog ergotherapie gehad en een maatschappelijk werken om dingen te regelen, weet je wel.
En wat voor soort dingen werden er dan ingezet?
De ergotherapie om zeg maar de hulpmiddelen die je eventueel nodig zou hebben... te bespreken.
En zijn er bij jou dingen uitgekomen?
Nou ja, ik zat het over een zeg maar over een verlaagd bureautje of zo voor de aankleedkussen. Een
soort commode.
Ja, en eigenlijk een buggy die dan een beetje goed, of in de kinderwagen die dan goed is. Maar eigenlijk had ik eigenlijk alles al zelf. Want ik heb een kinderwagen die best wel stevig is. Omdat ik dan meer houvast heb.
Ja, dus daar heb je hem speciaal op uitgezocht?
Ja, daar heb ik hem speciaal op uitgezocht. Kijk, het was wel een duurdere, maar ja, dan heb je ook meer houvast. En dat is in mijn geval wel nodig.
Ja.
Want anders kukkel ik gewoon zo om met hier.
Ja.
Vond ik eng.
Natuurlijk.
Dus dat hebben we toen uitgezocht. En toevallig is deze kinderwagen, die kan je dan met twee. Die kan je met de kinderwagen en de buggy.
Oh, aan elkaar.
Aan elkaar.
Oh, dat is wel heel handig.
Maar dat was niet uitgezocht. Want wij dachten, nou, we houden het bij één. Maar ons gevoel was toch iets overtuigender om voor een tweede te gaan dan.
Maar toen had je natuurlijk je kindje al. Dus je wist al een beetje hoe het ging. En toen dacht je, ik heb er vertrouwen in om voor een tweede te gaan.
Ja. Ja, bij stand is eigenlijk, die zegt, oh, het is best wel pittig, weet je wel. Mm. Maar ja, als je een gevoel zegt van, we willen er nog één.
Ja.
Gewoon omdat het is ons geluk. Dus we dachten, nou, ja, dan kunnen we een tweede ook wel.
Wel aan.
Wel aan. En qua leeftijd, ja, je kan het niet plannen.
Nee. Nou, een beetje, maar niet helemaal, nee.
Nee. En het is, het is prima. Zoals het nu is.
Ja, want er zit straks 2 jaar en een paar maanden tussen. Ja,
klopt.
Dus je hebt in ieder geval niet de 2 under 2. Nee, dat wel als die hele pittige periode.
Nee, dat heb ik niet gedaan.
Beschouwen. Nee. Wij ook heel bewust niet. Bij ons zit er natuurlijk nog iets meer tussen straks. Ja. Iets meer dan 3,5 jaar. Ook omdat ik dacht, dan kan die oudste zich al wat meer redden. En die begrijpt al wat meer.
Ja.
En je hoeft dan minder te tillen voor die. En dan kan je weer richten op nummer 2. Wat niet wegneemt, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, dat ik het heel spannend vind hoe het gaat zijn met 2. Zo,
ja, ik ook. Om
je aandacht te verdelen, om je energie te verdelen. Ik kan me er nog niet echt een goede voorstelling bij maken. Ook al doe ik daar af en toe heel erg mijn best voor. En dan probeer ik echt wel dingen in te lezen. Maar ja, je moet het toch gewoon ondergaan.
Ik denk dat het gewoon ervaren is. En dan denken van al die meningen en al die goed bedoelde adviezen of zo. Dat is allemaal prima. Maar zelf ervaren is denk ik het beste.
Dat is ook zo. Ja, maar er is ook geen weg meer terug, hè? Ik bedoel,
nee, we moeten wel.
We hebben nu die dikke buik en het moet er ook een keer uit. Dus.
Ja, ik ben gewoon benieuwd.
Ja, ik ook
het
hoor.
Ik ben vooral benieuwd of mijn dochtertje niet jaloers wordt. Dat is het enige waar ik een beetje bang voor ben.
Ik denk dat alle kinderen die fase wel even meemaken. Dus dat ze het in het begin misschien wel leuk vinden. En dan, want ik merk nu aan mijn zoontje dat hij zich op een bepaalde manier wel een soort verheugt. En dan zegt hij, als het baby er is, dan gaan we dit en dit en dit. En dan zeg ik, ja, maar in het begin kan hij nog niks. Weet je? Dus ik probeer nu al zijn verwachtingen een beetje te temperen.
Yeah, yeah.
Over wat hij straks met zijn broertje allemaal kan gaan doen. En nu zegt hij dan wel steeds uit zichzelf, als de baby er is, dan zegt hij alleen maar, wah, wah.
Ja, ja.
Ik zeg, ja, daar komt het waarschijnlijk wel een beetje op neer. Ik zeg, dan kan hij drinken en liggen en slapen en huilen.
Ja.
En zo probeer ik het dan een beetje te brengen. En ik denk dat hij dan best wel op een gegeven moment denkt van, hé, maar hier is eigenlijk weinig aan. Want het ligt hier en het eist wel alle aandacht op van mijn ouders.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik denk ook dat je daar weer doorheen
komt. Of hij gaat juist zeggen van, oh, kijk, hier mijn broertje. Weet je wel zo.
Ja, kan ook. Nou, hij is er wel, ik weet niet hoe dat bij jouw dochtertje is, maar hij is er wel echt mee bezig. Dat hij heeft nu zo'n fase dat hij graag met een lampje aanslaapt. Dat hij laatst ook tegen mijn man zei toen hij hem op bed had gelegd van, papa, in de babykamer moet ook een lampje aan, want bij de baby mogen ook geen spookjes komen.
Oh, ja.
Dus dat soort dingen is hij dan wel een soort aan het bedenken.
Ja. Nee, zij wil heel graag in de babykamer slapen.
Oh ja.
In dat bedje wat ik nu als een soort co-sleeper heb bij, op hieltjes. En dan kan je dan van kamer naar kamer verplaatsen, dat is wel makkelijk. Maar die staat nu in de babykamer eventjes, tijdelijk. Maar die wil ze dan in gaan liggen. Ik zeg, ja, daar lag je als baby in, maar daar kan je nu niet meer in.
Nee. Nou, dat merk ik ook wel. Dat hij soms zegt, ik ben ook nog een baby. Omdat hij dan denk ik toch voelt van, dan ben ik ook weer even klein. En word ik ook weer even zo beschermd. En dat hij ook wel, want inderdaad, wij hebben in de babykamer gewoon de oude meubels van zijn babykamer, zeg maar, staan. En ook inderdaad uitgelegd van, nou, vroeger sliep je daarin en zo. En dat hij soms dan zegt, mag ik er ook in? Dat ik zeg, nee, of nu in de box. Ze heeft hij dat ook. Dan zeg ik, nee, daar pas jij niet meer in. Je bent veel te groot daarvoor en veel te sterk. En dan vindt hij dat soms wel even lastig of zo.
Ja, nee, dat heeft zij ook wel een beetje. En zij weet wel dat er een baby in mama's buik zit, maar verder dan dat gaat het dan niet.
Nee.
Ja, ze heeft nu een fase, denk ik, dat ze niet meer in de eigen... Ze wil niet echt in de eigen bed slapen s'avonds. Dus dat is een beetje lastig.
Ja, zeker. Als je zwanger bent, ben je nogal gehecht aan je rust.
Ze moet er nu echt bij blijven tot ze gaat slapen.
Mm-hmm.
En dan slaapt ze. Maar het is echt... Soms zit je 2 uur in die kamer te wachten tot het zo...
Dat is wel pittig.
Moet ze weer knuffel die of een flesje dat of weet ik veel.
Ja.
Een flesje water mee in de bed.
Ja, die kennen wij ook wel.
Of nog een boekje lezen, of nog extra 1 keer naar beneden. Dat ze denk, alles uit de kast haalt om maar niet...
Niet te hoeven slapen.
Oh.
Dat ze gewoon door heeft van, maar beneden is leuker. Daar
ja,
gaat
we hebben
nog
zo'n ladykant zeg maar, met spijlen. Dus willen we eigenlijk dat het, weet je wel, dat open, dat ze erin en uit kan. Maar ja, dan gaat ze de hele tijd in en uit.
Ja.
Dus die fase zit ze nu een beetje in.
Ja, dat is lastig.
Want we willen eigenlijk een nieuw bed aan haar geven als de baby op zijn kamer gaat slapen. Zodat haar bed naar de baby kan.
Ik snap het.
Scheelt aan het bed.
Ja, klopt. Ja, we hebben zijn grote jongensbed gegeven voor zijn 3e verjaardag. Dus en het is gewoon gelijk een... We hebben niet een peuterbed, we zijn gelijk gewoon voor een eenpersoons bed gegaan. Ja. Wel met zo'n huisje, zeg maar.
Ja, met zo'n dakje.
Ja, precies. Ja. En ik vond het in het begin ook best wel spannend. Want hij had daarvoor natuurlijk inderdaad ook echt nog zo'n ledikant met spijlen. En ik moet zeggen, want jij vertelde vanmorgen al dat jouw dochtertje daar met zakken al gewoon uitklimt.
Ja.
Nou, dat deed hij gelukkig niet. Maar ik was dus wel bang toen hij zijn grote bed kreeg. Van dan gaat hij er nu meteen uitklimmen. Maar we hebben eigenlijk met hem afgesproken. Je moet altijd even roepen naar ons als je eruit wil. En dat doet hij eigenlijk altijd. Heel af en toe gaat hij er wel even uit. Om bijvoorbeeld inderdaad heeft hij een flesje water op zijn bureau staan. Of een bekertje. En dan gaat hij even wat drinken. Maar zelfs dan roept hij vaak van mag ik drinken? En dan gaat hij uit zijn bed en drinkt hij. En dan gaat hij weer terug. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. En hij is ook nog nooit... Ja, hij is wel eens 's nachts als hij dan wakker werd van een droom of zo. Dat hij ineens onze kamer in kwam stormen.
Ja, ja.
Daar ben ik wel echt een paar keer ook heel erg van geschrokken. Dan lag je zelf te slapen. En dan ineens wordt je deur opengegooid. Denk je, wat gebeurt hier?
Ja.
Maar dat is eigenlijk het enige. Dus ik ben heel blij dat hij niet zelf over de bovenste verdieping is gaan zwerven of zo.
Ja, dat is de meiden wel. Dus, en ze staat om 7 uur en komt ze naar ons toe.
Staat ze aan van, en dan is ze bij jullie.
Goedemorgen.
Oh ja.
Hallo. TV kijken.
Oh ja. En dan hebben jullie TV op de kamer ook. Slaapkamer. Oh ja, dat hebben wij niet. Dat scheelt wel.
Wij willen, dan zegt ze, TV kijken. Kikker. Dus ik zet de TV aan en ga even verder slapen.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar als jij nu terugkijkt, hè, want je hebt natuurlijk nu vanaf bevallen tot 2 jaar heb je dan nu meegemaakt.
Ja.
Wat vond jij de fysiek... Tot nu toe, of misschien ook mentaal, maar wat vond je de pittigste fase?
Moet ik even goed nadenken hoor, want het is best een. Het zijn allemaal van die fases dat je denkt: oh, help.
Nou, want wat ik me namelijk zat af te vragen net, toen je dat aan het vertellen was, want je vertelde dan dat je wel goed hebt nagedacht over het type kinderwagen en dat je dus had besproken met de ergotherapeut misschien een wat lagere plek om te verschonen of zo.
Ja.
Maar wat mij dus echt doodeng lijkt, is als je loopt zoals jij loopt, no offense. Maar om met zo'n heel klein babytje in je armen, om dat te verplaatsen. Hoe heb je dat gedaan?
Dat vond ik wel heel eng.
Ja.
Nou, heel spannend.
Ja.
Maar ik zorgde zeg maar dat mijn... Ik had hem zeg maar in een hoek gedaan, in de woonkamer.
Wat had je in de hoek gedaan?
De commode.
Oh ja.
En later op de bank. Ja, heel makkelijk.
Ja.
Maar...
Nou, ik deed het ook af en toe.
Dus eerst met de kinderwagen, dan reed ik zeg maar. Want wij hebben zeg maar, als je hier het raam hebt, hebben wij de eetkamer ook, hadden wij hier.
Mm-hmm.
Maar dan had ik hem zeg maar zo gezet. Dus dan. En dan daar.
Dit zien mensen niet, hè? Dus ik moet proberen dat te duiden. Dus jij hebt zeg maar de eetkamer vrij dicht bij het raam.
Ja, klopt.
En jij had de commode een soort.
Die had ik tegen het raam aangezet, in een hoek.
Oké. Okay.
Dus dan had je echt alleen maar een heel klein
stukje te overbruggen.
Dus ik ging meestal tegen de tafel zitten met mijn kont.
Ja.
En dan tilde ik haar uit die kinderwagen die dan naast de tafel stond. Tussen het raam en de tafel.
Mm-hmm.
tilde ik haar vanuit de kinderwagen naar die commode die, nou, ja, wat is het, 20 meter
verder was.
Ja.
En als je haar voor grotere afstanden moest verplaatsen, bijvoorbeeld van, nou ja, binnen naar de auto of zo.
Dat deed mijn man altijd.
Altijd.
En want ik kon niet, ik durfde haar, toen zij in de maxicosi zat, durfde ik haar nooit, echt nooit. Ik heb ooit een keer met een draagzak met haar geprobeerd te lopen. Nou, dat vond ik al doodeng.
Ja, maar je zwaartepunt is ook heel anders dan
natuurlijk. Ik vind het heel altijd naar voren. Dus ik dacht, nou, daar gaan we nooit aan beginnen.
Nee.
Dus dat heb ik toen maar laten varen. Toen dacht ik, nou ja, prima. Dat is ook een no-go.
Mm-hmm.
Maar ja, dat denk je in het begin altijd wel dat je dat kan.
Ja, maar, dat herken ik ook.
Dat ging dus niet. Dus dat dacht ik, nou ja, prima. Dat is, maar in de auto, dat heb ik pas toen zij begon met een beetje staan en lopen.
Mm-hmm.
Dus dat was bij haar, want zij was best wel snel met ontwikkelen. Zij ging staan met 9 maanden.
Oh, dat is wel echt heel snel.
Aan de box, zeg maar, of aan de bank. Of. Dus dat deed ze met 9 maanden al. En ze liep eigenlijk met net toen ze een jaar of een maand was of zo.
Zo, dat was best wel snel. Daar heb je dan wel geluk mee gehad.
Ja, ja. Ja. Dus toen durfde ik haar pas, want toen kon ik haar tillen.
Dan hoef je minder diep te reiken natuurlijk.
Ja, en dan hoef ik alleen maar tegen. Ik ging dan altijd, of dat doe ik nog steeds, met mijn billen tegen de zijkant van de deur van de auto staan, zeg maar.
Ja.
Als je dan de autodeur
open hebt, dan stond je met je billen tegen die binnenkant van de deur aan.
Ja. Ja. En dan kon ik haar zo in die stoel zetten.
Ja.
Maar daarvoor deed mijn man dat altijd.
En dan de transfer, zeg maar, naar de auto toe deed je niet tillen, maar dan deed je of ze liep zelf of je deed
of
dan
je
in
deed
de
kinderwagen.
Kinderwagen, ja. Dus de kinderwagen was echt jouw.
Was mijn liefste, hoe noem je dat?
Absolute reddingsboei.
Ja, reddingsboei, ja.
Ja.
Ja,
maar dat betekent ook, denk ik, want ik heb het daar met Willy in de eerste podcast aflevering en ook later met de kraamhulp nog wel eens over gehad, dat er dus fases zijn of bepaalde dingen zijn die je accepteert dat je die niet zelf kan, ook al had je van tevoren misschien
nou, gehoopt. Ik had wel gehoopt dat ik met haar meer kon ondernemen.
Nou, want dat wou ik zeggen, want als jij zegt, ja, mijn man deed dat altijd, ik weet natuurlijk niet hoe vaak hij thuis is, maar je kon niet alleen met haar op pad.
Nou ja, als hij in de kinderwagen alleen naar het winkelcentrum heen en weer.
Ja, dus de dingen die je op loopafstand kon doen, die kon je met haar doen.
Ja.
Maar meer
verder,
niet.
Nee, verder niet. Ik kon niet met vriendinnen afspreken, want dat durfde ik niet en dat ging ik gewoon niet.
En hoe heb je dat
dus
ervaren dan?
Die moesten altijd
dan
naar mij komen en dat ik dacht, ja, die ja. Ik vond een beetje bezwaard.
Maar hoe heb je dat ervaren?
Ja, als een heel. Ik was aan de ene kant heel jaloers en aan de andere kant dacht ik, ja, het is zo, maar een schuldgevoel heb je dan wel, maar.
Want dat was dan denk ik een jaar lang dat je dat dus.
Ja, ietsje minder. Maar het was wel best wel ingrijpend. Of in ieder geval.
Ja.
Want je wilde voor je kind zijn. En ik ben er ook wel. Weet je, je bent wel bij. Maar het is toch anders.
Het isoleert je wel.
Het isoleert, ja.
En het is wel. Want dat vond ik zo lastig. Ik wilde sowieso heel erg doen hoor. En die drang is er nog steeds denk ik. Maar wel wat minder. Maar aan de buitenwereld bewijzen van ik ben net zo gelijkwaardige ouder als dat mijn partner is.
Ja.
En
je wilt ook gewoon moeder zijn.
Ja. En gewoon heel erg en laten zien ook van nee, maar dat kan ik gewoon allemaal.
Ja.
Maar
ik had ook van tevoren gedacht dat ik dat allemaal zou kunnen.
Ja.
Want ik was best wel heel goed qua stabiliteit.
Ja.
En toen ik dat niet meer kon, toen dacht ik, en nu kan ik dus niet mijn dochter in de auto zetten en gewoon even weg.
Want bij jou, we hadden vanmorgen al geconstateerd, eigenlijk door onze manier van lopen en bewegen gebruiken wij juist heel erg onze buikspieren.
Ja.
En is dat echt een core voor je balans.
Ja.
Jij hebt een keizersnee gehad.
Ja.
Dus die buikspieren hebben echt wel tijd nodig om te herstellen.
Ja, die zijn nu weer verslapt.
Ja, inderdaad, die hebben nu weer niet. Maar was dat zeg maar de reden dat je die stabiliteit niet meer had?
Ja, dus ik denk, ik ga ervan uit dat de reden is.
Ja, dus dat betekent ook dat je eigenlijk weet dat je weer zo'nzelfde periode tegemoet gaat.
Ja.
Ja. En hoe kijk je daar nu tegenaan?
Ja, het is. Ik weet dat het komt, maar het is wel lastig, want ik kan nu met haar weg.
Mm-hmm.
Nu klimt zij in de autostoel. Kijk, soms klimt ze er overheen en wil ze gewoon op de gewone stoel zitten. En dan denkt ze, oh, dat is leuk. Dus dat is dan. Maar nu kan je gewoon zelf naar de opvang brengen, halen en overal naartoe gaan waar je dan ook maar wil.
Hoe deed je dat bijvoorbeeld als Joost, jouw man, dan 's avonds wel eens weg moest. Of misschien ook een keer een nacht weg moest.
Nou, mijn ouders wonen dichtbij.
Mm-hmm.
Dus die kwamen dan eigenlijk. En hij gaat gelukkig niet zo heel vaak weg. Maar als het dan een keer voorkwam, of ik ging bij mijn ouders slapen, of ouders kwamen bij mij.
Je schakelde wel echt je netwerk in.
Ja. Maar ook voor overdag hoor, had ik dat als hij ging werken in het begin.
Mm-hmm.
Toen moest er bij mij altijd iemand zijn. Dat durfde ik.
En hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, dat heeft niet heel lang geduurd. Maar wel, ik denk 2 maanden of zo wel. Dat dat zoiets was.
Want heb jij, dat bedenk ik me nu hoor, maar ik heb... Toen ik zwanger was van Tia's al bedacht van ik moet in huis eigenlijk een trippelstoel hebben. Want dan heb ik mijn handen vrij. En dan kan ik gewoon op die manier door het huis bewegen. Heb je daar ooit over nagedacht?
Ik heb zo'n kruk, heb ik. Maar dat was meer voor het koken, zeg maar.
Mm-hmm.
Zo'n verrijdbaar ding. Maar dat, ik kan zeg maar wel ermee rijden. Maar dan moet mijn... Ik kan niet heel erg goed afzetten. Dus dat is heel... Dan doe ik een half uur of 3 kwartier over.
Over een stukje.
Dus dat is niet heel handig. En verder... Ja... Maar rolstoel wilde ik ook niet in huis.
Dat ik dacht, nee, maar met een rolstoel had ik ook dat ik dacht... Ja, ik zet hem nu wel steeds vaker in huis om gewoon zelf dan nog dingen te kunnen ondernemen.
Ja.
Ook met die jas, zeg maar. Hoewel dat nu in deze fase echt wel heel lastig is.
Ja, ja.
Want ook met taluutjes op- en afrijden heb ik geen buikspieren meer. Dus ik kan mezelf niet meer goed tegenhouden. Maar ja, ik heb dat wel veel meer geaccepteerd. Ik denk dat ik in de afgelopen... 3 jaar dat die als er is, zeg maar, dat ik wel meer voor mijn rolstoel ben gaan openstaan. Dat ik dacht, oké, ik moet kennelijk toch iets met dit ding.
Nee.
Dus ik ga ook als ik bijvoorbeeld met hem alleen naar de kinderboerderij of met hem alleen naar de Efteling of naar de Madurodam of weet ik veel.
Ja.
Gewoon plekken waar je langer bent en dan heb ik gewoon die rolstoel echt nodig. Plus, jij zegt, ik kan ongeveer 1 kilometer lopen. Ik kon... Nou, ongeveer 400 meter lopen.
Oh ja.
En dan hield het wel op. Dus dat beperkt ze natuurlijk ook heel erg.
Ja.
Dus ik moest wel echt meer met die rolstoel. Maar met een baby in een rolstoel kan je natuurlijk nog steeds niet zoveel. Want dan je moet rollen met je handen.
Ja,
je moet ook die baby vasthouden. Dus
ja.
Voor mij was die trippelstoel wel echt... Of is die trippelstoel echt...
Ik heb wel zo'n...
Een lifesaver.
Zo'n ding, zo'n monkey ding.
Monkey
chair. Maar dat heb ik nooit gebruikt. Maar ik denk misschien bij de tweede gebruik ik misschien wel vaak...
Oké, even een korte time-out en onderbreking van deze podcast. Niet voor een stukje reclame, want die hebben we niet in deze podcast. Ik word niet gesponsord. Maar je hoort nog wel eens producten voorbij komen waarvan ik denk dat andere ouders met een beperking er ook iets aan zouden kunnen hebben. Dus voor hen, of voor geïnteresseerden, of voor hulpverleners die misschien iets handigs willen adviseren aan aanstaande ouders, toch een... Klein stukje info over de dingen die we net hebben genoemd. Zo hoorde je mij zeggen dat ik een trippelstoel gebruik. Een trippelstoel gebruik ik in huis. Is eigenlijk een soort veredelde bureaustoel. Je kunt je benen bewegen en dus kun je jezelf verplaatsen door het huis. Maar het verschil met een normale bureaustoel is dat de trippelstoel in hoogte verstelbaar is. Vaak gemakkelijk met een elektrisch knopje op de armleuning. Een trippelstoel kun je aanvragen via je zorgverzekeraar. En een van de belangrijkste facetten van een trippelstoel, hij kan ook op de rem. Dus op het moment dat je je kindje aan het verschonen bent en die is nogal wild en die trappelt met zijn beentjes en die komt tegen jou aan, dan duwt hij je niet in 1 keer naar achter. Bijvoorbeeld, dat is dus de trippelstoel. En Erika noemde net nog iets anders. Die noemde de monkey chair. En die noemde zij in het kader van een manier om je kind te kunnen verplaatsen in de rolstoel. Want we hadden het er net al over dat dat lastig is. Als je in een rolstoel zit, heb je natuurlijk je handen nodig om te hoepelen. Maar ja, op het moment dat je een baby vast moet houden, heb je die armen nodig om je baby vast te houden. Dus hoe kun je nou een baby meenemen als je niet de optie hebt om een trippelstoel te gebruiken? Dan kun je de mini monkey chair gebruiken. Het is eigenlijk geen medisch hulpmiddel. Het is een, zoals ze dat op de website van mini monkey noemen, een stoelverhoger eigenlijk. Dus het bestaat uit een paar riempjes en gespjes die je kunt bevestigen aan iedere eetkamerstoel in principe. Of iedere fauteuil misschien ook wel. Het is bedoeld als een product voor op reis. Als een soort mobiele kinderstoel. Dat als je geen kinderstoel bij de hand hebt, dat je hem dus aan een stoel kunt bevestigen. Je kind daarin kan vastgespen als het ware. Waardoor hij dus toch veilig op een reguliere stoel kan zitten. En... ik weet inmiddels uit ervaring dat veel ouders in een rolstoel deze dus gebruiken om hem niet aan een normale stoel te bevestigen, maar om hem vast te maken aan zichzelf, zodat dat kindje toch vast zit op jouw schoot. Ik zei het net al, ik word niet gesponsord. Dus nu heb ik de mini monkey genoemd. Maar dan vind ik dat ik ook een ander vergelijkbaar hulpmiddel moet noemen. Dat is de Dookie Travel Chair. En ook hiervoor geldt dat het eigenlijk een soortgelijk product is. Een soort reisstoeltje dat je kunt bevestigen aan jezelf als je in een rolstoel zit. Waardoor je kindje dus toch vast zit. Sommige ouders die geven de voorkeur aan de mini monkey, andere aan de Dookie Travel Chair. Dus wat voor jou de meest werkzame vorm is, dat zou je lekker zelf moeten uitdokteren. Maar dan ben je in ieder geval op de hoogte van wat we hier nou eigenlijk allemaal voor abacadabra uitspreken. Zo, tot zover de rubriek vernuftige toepassingen. En dan nu terug naar de podcast. Enjoy!
Ja, dan moet je toch die rolstoel, maar ik weet niet, ik loop het nog steeds het liefste, maar... Plaatsen is wel, buitenshuis vind ik lastiger dan binnen.
Ja, maar binnen heb je gewoon letterlijk je draai gevonden en weet je een beetje hoe je het aanpakt. En buiten is dat natuurlijk elke keer weer anders. Moet je je tot nieuwe situaties verhouden.
Ja.
En heb je het idee nog, want daar was ik dus ook heel erg mee bezig. En dat, niet dat dat goed is hoor, dus ik wil je dat helemaal niet aanpraten. Als je dat niet had, dan hoop ik dat alleen maar dat dat zo blijft, maar... Had je nog het idee dat mensen daar iets van vonden? Want ik weet nog dat in de eerste aflevering vroeg Willy ook heel gericht aan mij van... denk je dan niet dat er veel mensen zijn die nu luisteren en die zeggen... Maar waarom ben je er dan aan begonnen? Of was jij ermee bezig van toen er veel mensen bij je moesten zijn? Of dat je merkte van ik heb je steeds de hulp van Joost nodig? Van...
Kijk, ik voel me dan schuldig, weet je wel.
Richting
Joost sowieso, want die moest best wel veel doen. Dat ik dacht, ja... Kijk, ik wist wel dat die... meer moest doen. Maar dat je zoveel meer moest doen, dat wist ik niet. Dus daar heb ik me op gekeken.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ik denk van... nou, ik had het niet willen doen. En het is ook niet zo dat ik me heb laten tegenhouden... door mening van anderen.
Heb je wel eens vanuit jouw directe omgeving... of vanuit zorgprofessionals... of wie dan ook negatieve dingen gehoord?
Nou, ik heb wel eens gehoord dat ik... weet je, dat het niet slim is om aan de kinderen aan te beginnen. Maar dan denk ik, ja... Wie ben jij dan? Weet je wel? Ja.
Vanuit een zorgprofessional of gewoon iemand uit je omgeving?
Vanuit mijn omgeving. Mm. En misschien ook vanuit een zorgprofessional, weet ik niet. Maar ik heb dat wel eens gehoord en dan denk ik, ja. Ik ben wel met mijn stand begonnen aan kinderen, omdat ik wel weet dat ik het kan.
Ja.
Kijk, het is niet zo dat ik denk van, nou, ik moet alles aan mijn man overlaten.
Nee, maar dat is misschien waar we het net ook over hadden. Dat je weet dat dingen een fase zijn. Dus dat er in het begin misschien heel veel dingen zijn die meer op de parking neerkomen. Maar dat je ook weet... van gaandeweg kan ik gewoon steeds meer ook weer overnemen. En,
Ja, en het is ook gewoon... Weet je, voor iedereen is het een opgave om voor een kind te zorgen.
Mm-hmm.
Denk ik dan. We hebben misschien iets meer aanpassing nodig dan iemand anders. Maar een kind gaat echt niet denken van... Oh, mijn mama loopt slechter, dus ze kan het niet.
Nee, ze houden onverminderd veel van ons gelukkig.
Ja.
Tenminste, dat is mijn ervaring.
Maar was het bij jou ook dan? Dat ze als een oordeel hebben?
Nou, ik heb...
Bij mij was het
ik heb, ik heb niet zozeer mensen gehoord die vanuit mijn eigen omgeving... die zeiden van, zou je dat wel doen? Want ik denk dat ze mij en mijn partner goed genoeg kenden... om te weten van, oké, jullie vinden wel een manier... misschien hebben ze echt wel spanningen of twijfels gehad... maar die hebben ze in ieder geval voor zich gehouden. Dus dat is heel fijn.
Ja.
Maar ik... heb wel gehad, bijvoorbeeld bij... Nou, wel eens op straat, weet je dan... Want ik probeerde dan op een gegeven moment... wilde ik toch met hem weg. Ondanks dat ik dat heel moeilijk vond. En dan ga je dat natuurlijk voor het eerst allemaal een beetje proberen. En dan ben je natuurlijk een beetje aan het klunzen. En dat er dan echt wel mensen op straat inderdaad van... Nou, het ziet er niet echt soepel uit, hè. Of, weet je, dat soort opmerkingen.
Ja.
Of dat ze dan continu gaan vragen of ze ergens mee kunnen helpen. En dat je dan nee zegt, maar dat ze je wel een soort... blijven volgen en denken van nou, komt het allemaal goed.
Ja.
Dus dat. En ik heb wel gehad dat ik weet helemaal niet of ik dit al eerder ook in de podcast heb gedeeld. Maar toen ik zwanger was, op een gegeven moment moet je dan natuurlijk naar het consultatiebureau voor die 22 weken prik.
Ja.
Of althans, ik ben die toen wel gaan halen. En dat was bij mij toen ook nog in de coronatijd. En toen liep ik nog met mijn rollator. Ik zat daar in de wachtkamer met mijn rollator en... die verpleegkundige die deed de deur open, was een wat oudere dame. Die nam mij zo op, echt zo zoals in de film, een beetje van boven naar beneden toen ik opstond. En toen zei zegt als eerste, is dit tijdelijk of permanent? Dus ik zo, nou ja, permanent. En, en toen zat ik helemaal binnen. En ik was eigenlijk heel onbevangen naar dat consultatiebureau toe gaan. Ik was vooral benieuwd van, nou, hoe zal het er daaruit zien? Want we komen hier straks vaker. Ik dacht, ja, ik ga even een prik halen. Coronaprik zat er ook een paar weken daarvoor zo in. Ik denk, prik halen, dan ben ik daar weer bij het en klaar. En toen zat ik eigenlijk daar. En toen zei ze echt zo, ze ging zitten echt met zo'n hele theatrale zucht. Nou, en dan ook nog een baby. En toen dacht ik echt, sorry, je kent mij niet. Je weet niks van mij. Wat zit hier voor oordeel in? En toen zei ze ook nog, van, toen zat ik dus daar, zei ze maar, heb je dan wel een baan? En toen voelde ik ineens ook heel erg de behoefte om te gaan uitstralen dat ik een universitaire opleiding had gedaan. En wat voor baan ik had, terwijl die behoefte heb ik nooit. Maar je als ik me een soort wilde bewijzen. Ja. En toen kwam echt zo van, en heb je dan ook een rijbewijs? Echt een soort inquisitie, zeg maar. En ik ging dat gewoon allemaal een soort zitten verantwoorden of uitleggen hoe dat dan zat. Maar ik kwam echt een beetje verdrietig en gedesillusioneerd thuis. Want ik dacht, wow, die heeft gewoon nu al een beeld van mij van, nou, dit gaat nooit lukken of zo. Of nooit goed komen. En toen ik dat later vertelde aan Maarten en aan mijn schoonouders en zo, zei, ja, je had een klacht moeten indienen, maar... Ja, zo.
Ik zou nooit bij de mens terug willen.
Assertief ben ik dan ook niet. Nou ja, de grap is, ze is hier toen een keer nog op huisbezoek geweest.
Ja, dat had ik al niet.
Nee, maar ik wist natuurlijk niet dat zij kwam. Nee, want ze komen dan een keer, geloof ik, gewoon net na de geboorte.
Ze komen controleren hoe het gaat.
En ik denk dat ze toen mijn partner zag en mijn huis zag en dacht, oh, dit komt toch wel goed of zo. En, want toen zijn we er later, ben ik er nog wel eens in het dorp ook tegengekomen.
Heb je het wel met haar besproken, Kieren?
Nee. En toen zei ze ook echt heel vriendelijk gedag. Dus ik weet niet, ik dacht ook misschien is ze, want ze was toen ook, toen ze hier op huisbezoek kwam, net op vakantie geweest. Nou, het leek wel een ander mens. Dus ik dacht misschien was het gewoon ook de dag niet of zo. Maar
ik
vond dat heel moeilijk. Dus dat soort momenten heb ik wel gehad.
Ja.
Ja, maar niet veel geluk hoor. En wat ik ook lastig vond, is als je ergens anders bent. Want thuis kon ik eigenlijk alles.
Ja, ergens anders is altijd lastiger.
Maar ergens anders is altijd lastiger.
Ja, dat doet hij altijd alleen.
Precies. En nou, dat soort dingen. En ook dat is nu gaandeweg gelukkig wel een beetje veranderd. Dat ik op sommige plekken, ook als ik er alleen naartoe ging, dan moest ik wel. Zeker bij vriendinnen zonder kinderen of zo. Ja, dan voel je je toch bezwaard om te vragen, wil je even helpen?
Ja.
En mijn ervaring is ook wel dat als het echt moet, dat het uiteindelijk altijd wel lukt. Alleen het kost altijd meer tijd.
Ja, klopt. En de energie ook.
Precies. Dus als je samen bent, dan is gewoon altijd die afweging van papa gaat even.
Dat heb ik ook wel. Maar ik heb ook wel zoiets, ja, weet je, het is zo. Dus ja.
Het gaat er uiteindelijk ook gewoon om dat je dat samen goed bespreekt. Ja. En oplet en accepteert ook.
Ja, maar ik zeg wel eens tegen mijn man dan nu van... Ja, als je iets, weet je, als iets dwars zit of zo, of als je iets te veel vindt, moet je het gewoon zeggen.
Ja.
Want dan weet ik het ook.
Mm-hmm.
Dus, maar dat doet hij dan ook. Dus dat is wel fijn.
Ja. En heb je nog dingen waarvan je denkt, nu met een tweede, of qua hulpmiddelen, of gewoon qua aanpak, van nou, dit ga ik echt anders doen. Daar heb ik van geleerd. En ik denk dat ik misschien beter X of Y kan doen.
Nee, maar ik weet wel dat ik er minder gestrest mee omga, denk ik.
In welke zin was je gestrest bij de eerste? Of ben je?
Ik was altijd heel voorzichtig of zo.
Mm-hmm.
Iets dat je denkt, oh, het mag niet. Of het, weet je wel, het moest volgens de...
Volgens het boekje.
Volgens het boekje of zo, volgens de regeltjes. En dat heb ik nu wel iets minder. Ik ben alleen als het 3 maanden voorbij is, ben ik iets meer... Dan is het iets meer baby.
Ja, iets minder kwetsbaar.
Ja. Ja, dus in de eerste 3 maanden was ik bij mijn dochtertje best wel... Oh, pas op, kijk uit, weet je, dat...
Mm-hmm.
Dus dat hoop ik nu minder te hebben, maar...
Je hoopt nu gewoon door ervaring wat relaxer te zijn. Je hebt geen andere dingen aangeschaft of andere hulpmiddelen? Nee, of nee. Je doet gewoon helemaal dezelfde?
Ik doe eigenlijk hetzelfde, gewoon wat ik het eerder heb gedaan. En dan zien we wel weer hoe dat...
Had nog de kraamhulp nog concrete tips voor jou die echt een beetje toegerust waren op jouw situatie?
Nee, ik deed wel alles zittend. Dat zei ik wel, ja, ik doe alles zittend.
Ja.
En daar paste zij zich ook gewoon op aan.
En hoe deed je dat met een badje of zo?
Ja, dat liet ik dus aan die kraamhulp over en daar ging ik bij staan. Ah, ja. En meestal deed mijn man dat.
En nog steeds? Of
Nou ja, nu gaat ze douchen, zeg maar.
Ah ja.
En we hebben geen bad, dus dan douchen. En meestal doet mijn man s'avonds het bedritueel.
Mm-hmm.
Maar als ik dan ga douchen een keer, dan laat ik haar gewoon niet stand vasthouden. En dan,
ja, want dan sta je er gewoon samen onder of zo.
Nou ja, nee, dan doe ik... ik heb zo'n douchekruk. Voordat ik zwanger werd, had ik die al. Dat ik een keer moest gaan zitten vanwege een operatie of zo. Moet je toch onder de douche gaan zitten in plaats van staan. En dus dan zit je er tegenover. En in het begin heb ik er ooit wel samen mee gedoucht. Maar dat vond ik in zo'n, ja, zo'n zit douche dingetje.
Ja.
Zo'n voor baby's.
Ja, ja.
Daar heb ik zo twee keer ingezeten. Maar dat heb ik één keer gedaan, maar dan vond ik zelf niks. Dat ik dacht, ja, dan zit ik. Want ik had zeg maar in de douche ook een zitje gemaakt met gewoon steen. Mm-hmm. En dan zit je zelf en dan zit zij erbij. Ja. Maar in het begin vond zij douchen en zwemmen
helemaal niet fijn.
Kijk, nu heeft ze er geen last meer van, maar in het begin vond ze dat echt heel eng. Dat is gewoon geen kruis. Dat ik dacht, oh, komt dit nog goed?
Ja.
Dus ja, we wisselen elkaar wel af, maar het is wel nog wel dat mijn man iets meer moet doen dan ik
zelf. Ja, en nu met je zwangerschap evident helemaal
weer. Hetzelfde, ja.
Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van, nou weet je, als mensen bijvoorbeeld twijfelen in zo'nzelfde situatie als die wij hebben, van zou ik het wel aangaan? Of nou, gewoon überhaupt, heb je tips voor andere ouders met een beetje vergelijkbare situatie?
Kijk, je moet gewoon eigenlijk afgaan op je eigen situatie.
Mm-hmm.
En gewoon goed doen wat je zelf goed voelt.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het beste. Want iedereen kan er wel wat van vinden en iedereen kan er wel wat van zeggen. Maar je moet het zelf erachter staan.
Ja, zeker.
En met je partner goed bespreken of die er ook echt daadwerkelijk achter staat.
Ja, want conclusie die we kunnen trekken is wel, daar komt echt wel wat op neer.
Ja.
Ja.
Ja, die heeft in het begin, vooral in het begin, heeft hij het merendeel van de tijd
de zorg
op zich.
Ja. En misschien ook nog wel even interessant, want...
Ja, niet elke aanpassing is voor iedereen geschikt.
Nee, dat is zeker zo. Want eigenlijk heb jij verder geen aanpassingen gedaan.
Ja, ik heb handgrepen overal ergens. Vooral in boven.
Mm-hmm.
Maar
bijvoorbeeld, wij hebben een deurtje in de box gemaakt en een deurtje in het bedje gemaakt. Nee, dat soort dingen heb je niet. Nee. En dat is misschien als laatste nog wel even relevant. En ook voor de komende tijd, voor nu, ja, zeg maar. Want toen wij elkaar vanmorgen spraken, toen vertelde je een beetje over een revalidatietraject wat je bent gaan doen. En we hadden het erover dat wij allebei eigenlijk hebben moeten revalideren na de bevalling.
Ja.
Ze zeggen natuurlijk ook bij vrouwen zonder beperking is 9 maanden op, 9 maanden af.
Nou, bij mij is het 1,5 jaar, dus misschien wel bijna 2 jaar.
Ja.
Dat is niet 9 maanden.
En nu dacht je, nou, we voelen ons weer goed, we gaan het gewoon nog een keer doen.
Ja. Ja.
Maar,
dus nee, dat vergt ook wel tijd. En dat vergt ook wel wat wij hebben gemerkt, zeg maar, mijn partner en ik.
Mm.
Dat wel planningstechnisch tijd vraagt.
Uitdagend is om tijd vrij te maken, ja, voor je eigen revalidatie.
Ja. Klopt.
Want wil je daar tot slot nog iets over vertellen? Over de inderdaad herstelperiode na de eerste keer en hoe je dat nu ook weer verwacht te gaan doen?
Ja hoor, dat is prima. Of bij mij was het zo dat ik zeg maar na 4 maanden weer ging revalideren. Want ik heb 3 maanden gewoon thuis ontgeupeld.
Nou ja, in het begin mag je natuurlijk ook nog niks. Want hoe lang staat er
zo? Sowieso 6 weken. Mocht ik niet tillen, niet bukken, weet ik veel. Maar toch ga je iets meer doen dan je eigenlijk mag.
Mag, ja.
Maar dat doet iedereen volgens mij.
De tent waait door de tuin. We hebben een circus tent opgezet voor Tias. En die gaat inderdaad even een stukje verderop staan, heet hij zo.
Dus nee, dat duurt sowieso 6 weken. Dus dat is, dan ben je al sowieso niet, dan ga ik sowieso niet. En ik wilde ook gewoon, kijk, toen ging zij naar de opvang. Toen na 4 maanden, dus toen dacht ik, ja, dan heb ik iets meer ruimte om voor mezelf ook dingetjes te gaan doen.
Want jij werkte toen nog niet?
Ik werkte, toen begon ik ook weer met werken. Ja, dat was eigenlijk ook te snel. Achteraf. Maar ja, dat weet je ook niet van tevoren.
Nee, want jij hebt niet echt in de ziektewet gezeten rondom je eerste zwangerschap.
Nee, ik heb Zeg maar, na 4 maanden ben ik dan weer gaan werken. Toen ben ik in eind december heb ik besloten nog maar ziek te melden.
Mm-hmm.
Want toen dacht ik, ja, dit is veel te snel geweest. Dit kan mijn lichaam niet aan. Toen kon het een beetje loslopen, maar dat was nog heel wiebelig en heel... Ja, het was niet heel goed. Dus toen ben ik, dat ben ik wel gaan doen, want ik dacht, ja, weet je, iedereen doet dat, dus dat doe ik ook.
Komt weer die inslag dat we per se alles willen kunnen wat ieder ander ook kan.
Ja, ja, dus het was echt dat ik dacht, ja, help.
Ja.
Dan verwachten ze veel meer dan je eigenlijk kan.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik me ziek melden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk ben ik niet ziek, maar heb ik me gewoon mijn hoe heet dat, mijn revalidatieart, mijn revalidatie is gewoon langer. Vergt meer tijd dan gedacht.
Ja.
Want daar ga je niet in. Als je zwanger bent, ga je daar niet over nadenken. Dan denk je, nou, als het eruit is, kan ik net zoveel doen als ik ervan
kom. Als ieder ander, ja, precies. Dat had ik ook. En ik weet ook nog heel goed dat ik had dan tijdens mijn eerste zwangerschap en nu wel weer, maar wel anders en ook minder, bekkenpijn.
Ja, dat heb ik nu ook.
Waardoor ik gewoon heel slecht liep. Ook met rollator, zeg maar.
Ja.
Echt een soort hele kleine stapjes kon ik maar zetten. En
oh, ja.
Alles deed zeer. En kostte gewoon heel veel energie ook daardoor. Maar iedereen zei toen ik zwanger was van... Oh nee, maar zodra de baby eruit is, dan ben je dat allemaal kwijt.
Ja.
Dus ik dacht, oh, dat komt helemaal goed. Dan zijn we daar zo weer vanaf. Als de baby eruit is, dan is die pijn ook weg. Nou, daar had ik me even goed in vergist. Want die kwam even 3 dubbel zo hard terug. En de eerste twee dagen kon ik alles. En liep ik ineens ook weer heel vrolijk door het ziekenhuis. Maar dat was blijkbaar op adrenaline.
Ja, ja.
Dus ik dacht, yes, weet je, iedereen had gelijk. Ik heb mijn lichaam weer terug. Nou, ja. Zeker niet. En daarvan zei mijn bekkenfysio toen ook wel van, ja, geef je ook borstvoeding? Zeg ik, ja, ik geef wel borstvoeding. Zei ze, ja, dan zou ik je misschien toch adviseren om daarmee te gaan stoppen. Want zolang je borstvoeding geeft, hou je de verweking van je banden en je bekken ook langer in stand. Dus toen heb ik om die reden besloten om na 3 maanden ongeveer te stoppen met borstvoeding.
Oh,
dus
ja.
Ik vond dat toen wel lastig, maar ik heb wel gemerkt toen ik daar eenmaal mee stopte. Ik was echt niet meteen dat ik dacht, wondermiddel, maar het maakte wel echt verschil.
Maar ook qua energie merkte ik wel verschil.
Zeker.
Dat je ik heb mijn energie terug.
Ja,
zeker. Maar ik voelde me ook net een... tijdens die borstvoeding voelde ik me ook wel echt... Dat ik dacht, oh, ik ben echt zo'n melkgeefmachine, weet je?
Ja. Ja, maar ik denk dat meer mensen dat... Of meer moeders dat hebben. Je bent gewoon natuurlijk continu daarmee bezig. Ik denk dat in het begin... Dan weet je wel dat je borstvoeding moet geven. Dat dat tijd kost. Maar hoeveel tijd?
Is niet normaal.
Dat weet je niet. Daar heb je geen idee van.
Nee.
Want
als je denkt, ik kan even een half uurtje of een kwartiertje even rusten...
Nee, dan zeker met dat voedselverzoek. Maar ik kwam laatst een post tegen van een oud vriendin van de middelbare school. En die heeft nu net haar 4e kindje gekregen.
Oh nee, dat...
Maar die stuurde echt zo een foto van... dit is mijn beeld vanuit de melkput. En die had echt zo'n... ook, weet je, ik kon me precies zo voorstellen. Echt zo'n loungegedeelte op de bank. Wat er dan een beetje zo ingezakt uitziet. Met zo'n voedingskussen ernaast. Afstandsbediening binnen handbereik. Ja. Weet je wel. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon wat het is. Ik herken het wel.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen... Daar heb ik nu een beetje mijn hoop op gevestigd voor deze keer. Vorige keer had ik een kolf geleend van een... vriendin van mij, van mijn beste vriendin. En dan wel van die eigen cups gekocht, zeg maar. Ja. Want die moeten natuurlijk ook op maat zijn en zo. Maar die flesjes moest ik echt de hele tijd zo vasthouden.
Ja, ik ook.
En op een gegeven moment had ik zo'n golf bij haar. Dan kon je wel dat loslaten. Maar ja, dan zit je nog steeds met die flessen aan je lijf. En kan je nog steeds niet heel relaxed bewegen. Nee. Maar nu heb ik een op aanraden van een andere vriendin van mij... die vorig jaar oktober een kindje heeft gekregen. Zei ze, ja, er is nu een hands-free pomp van... Medela, en die kan je gewoon in je BH stoppen.
Ja.
Als een soort cups, zeg maar. En daar kan je gewoon mee rondlopen. En ik heb het bij haar gezien. Want we gingen uit eten. En ze zei, ik moet straks wel kolven. Dus ik dacht, die moet even een kolfruimte in. Om dat te gaan doen. En die zit gewoon aan tafel. En die stopt gewoon even die cups erin. En dat ding gaat aan. En je hoorde hem ook bijna niet.
Nee?
Oh, je zag bijna niks.
Oh.
En ik dacht, nou, dit is echt ideaal. Dus die heb ik aangeschaft. Heb ik wel hoop op gevestigd dat me een stukje meer vrijheid gaat geven op de momenten dat ik...
Het was echt... Dan had ik geen baby, nee, had ik van die 2...
Ja, precies.
Oh,
nou, dat, ja.
Toen ik ermee gestopt was, dacht ik, nu kan Joost ook.
Ja, ja. Ja, bij ons was het dan zo. Ik zat dan, ik gaf dan de borstvoeding. En dan, als ik dan klaar was met borstvoeding, dan gaf Maarten de fingerfeeding.
Je zat ook wel ondertussen.
En dan ondertussen zat ik te kolven nog. En dan dat elke... Drie uur. Maar goed, je was al een uur bezig met dat hele ritueel. Ja. Dus zeg maar om de twee uur was het...
Het was echt...
Ja.
Dus ja, ik ga het wel weer doen. Maar ik ga het niet langer doen dan wat ik bij mijn dochter
ook... De uits heb gedaan, nee. Ja. En we waren eigenlijk nog bij dat herstel gebleven. Oh, ja. Want heb je dan toen je revalidatiearts ingeschakeld... Toen je merkte van, hey, ik moet me ziek melden, want dit gaat eigenlijk niet. Of hoe ben je toen... verder gegaan?
Ja, toen heb ik... bedenken hoor, want dat was... Ja, toen ben ik, heb ik denk ik een revalidatiearts ingeschakeld. Toen heb ik gezegd, nou, dit gaat niet. Want ik was al aan het revalideren bij mij in de buurt.
Mm-hmm.
Maar dat was een gewone sportschool.
Ja, verder heel niet gespecialiseerd.
Zwangerschap, maar niet gespecialiseerd bij mijn beperking. Dus dat was niet heel denderend. En het schoot ook niet op dat ik dacht, ja... Dit werkt niet.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik bij mijn revalidatiearts aangegeven van, nou, dit werkt niet. En toen had zij het over een of andere fysiotherapie gespecialiseerde neuroaandoeningen.
Mm-hmm.
In Rotterdam zit dat. Toen dacht ik, nou, dat kan ik proberen. Wie weet helpt het.
Ja.
En het heeft me ook wel geholpen, maar het gaat allemaal te sloom, vind ik.
Mm-hmm. Dat gaat het dus, in onze ogen denk ik altijd.
Ja.
Wat voor soort oefeningen doe je waarvan je denkt, oh, dat deed ik in de sportschool niet en daar heb ik wel iets aan?
Ja, ik moet gewoon mijn balansoefeningen doen, zeg maar. Dat zijn over een parcoursje lopen of zo.
Mm-hmm.
Wel met hulp of zonder hulp. En dat deed ik bij die andere sportschool helemaal niet.
Nee, en dus wat nu misschien anders is bij deze zwangerschap ten opzichte van die eerste, is dat je nu al bij die fysio bent en bent gebleven ook tijdens deze zwangerschap.
Ja, en dat adviseerde ze ook wel, want ze zeiden, ja, je kan... Als het echt niet meer gaat, moet je stoppen. Maar... En ik merk wel dat het nut heeft.
Mm-hmm.
Want ik merk wel dat ik meer nu nog fitter ben. Of
dan toen.
Dan toen.
Ja.
En of die zwangerschapsvergiftiging en alles mee te maken heeft, weet ik allemaal niet.
Nee, want je had bij de eerste had je zwangerschapsvergiftiging.
Ja.
Ja.
Ja. En heel veel vocht hield ik vast.
En tot nu toe is dat bij de tweede even afkloppen.
Is dat nog weg.
Maar gaat het nog goed? Dus nu ga je ook sneller weer daar revalideren na je
bevalling. Ja, ik ga wel de eerste 3 maanden zeg maar gewoon weer denk ik, gewoon thuis zitten.
Ja.
En als die dan naar de opvang gaat of zo, dan...
Dan kan je weer aan je revalidatie beginnen.
Ja, ik denk het wel. Of iets eerder. Maar dan,
ja,
dan moet ik even kijken hoe mijn herstel
verloopt.
Want je weet, misschien gaat het wel heel vlot.
Ja.
Dit keer, ik heb geen idee.
Nee, dat vind ik ook zo gek. Dat je geen idee hebt.
Nee, je weet het niet. Kijk, mensen vragen, ja. Maar dat vragen ze ook als je niet zwanger bent. Vragen ze, ja, hoe gaat het dan later?
Ja.
Hoe je naartoe komt. Ja, geen idee.
Nee.
Ja, dan hoor je toch te weten. Ik zei, nee, dat weet ik niet.
Nee, maar niemand weet toch hoe je daaruit komt. Je kunt bepaalde dingen misschien verwachten. Kijk, ik denk ook wel van... Oké, ik heb nu ook bekkenpijn. Had ik bij de eerste ook wel. Nu in mindere mate heb ik het idee... Of in ieder geval ook een ander soort pijn.
Ja.
Dus ik hoop dat het niet zoals de eerste keer zo heftig ook toeslaat na de bevalling. Maar ja, het heeft ook alles te maken met hoe gaat mijn bevalling verlopen.
Ja, ook.
Want ja, je weet nooit wat er daar tijdens die bevalling gebeurt. En wat dat met mijn bekken ook... doet,
nee,
of
nee.
Wat voor andere kwalen je misschien krijgt, of toch weer een verhoogde bloeddruk, of geen idee.
Nee,
dus dat,
nee,
is, dat is sowieso heel erg ongewis. Ja, en kijk, ik heb inderdaad de eerste keer dan, kon ik denk ik ook pas vanaf 4 maanden echt gaan revalideren in het revalidatiecentrum met dan een ergotherapeut, fysiotherapeut.
Ja.
En ik kreeg dan shockwave behandelingen voor mijn hamstrings.
Oh.
En ik heb op een gegeven moment daar dan ook nog wat rolstoelvaardigheidstraining gekregen. Dus daar bestond mijn traject een beetje uit. En ik ging dan 2 dagen per week, niet de hele dag, maar had ik dan diverse afspraken daar. En verder was ik gewoon thuis. En,
hoe zat het dan met werk van?
Nou, ik was gewoon ziek gemeld. Dus ik werkte toen nog in Leidschendam.
Yeah.
En ik was eigenlijk voordat ik met verlof ging... had ik al heel veel bekkenklachten. En het was nog het staartje van de coronatijd. Dus we hebben toen afgesproken dat ik wel door zou werken. Maar dat ik gewoon thuis mijn les zou geven. Dus vanuit huis. Dus ik heb toen gewoon tot aan de zomervakantie al mijn lessen gedraaid. Maar online. Terwijl collega's toen eigenlijk al wel weer grotendeels op school les gaven. En dat was wel echt een gedoe, want dan moest er iemand in dat lokaal zitten die dan de orde bewaakte, zeg maar.
Oh ja, dat kan je natuurlijk ook niet en, maar ja, je ziet wel een beetje. Maar
nou, met de bovenbouwklassen zat er niemand bij, want dat ging prima, want daar had ik ook een hele goede band mee. Maar met de brugklas en zo, ja, ik kon dat niet. Nee. Dus dan zat er altijd iemand bij die dan dat stukje deed. En ik moest dan die les geven, maar ja... Toen iedereen nog thuis zat, dan werkte dat eigenlijk heel goed. Want dan kunnen ze elkaar ook niet zo afleiden.
En nee, want dan zit iedereen gewoon thuis.
Maar toen iedereen op school was, dan zit je ook met z'n allen, zitten zij op datzelfde wifi-netwerk. Dus ik liep ook om de haverklap vast. Dus ja, het was echt verschrikkelijk. Maar goed, ik heb toen wel gewoon dus doorgewerkt eigenlijk totdat het zomervakantie was. Maar ik had toen gewoon een heel gunstige periode verlof. Want ik was 28 september uitgerekend. Oh ja, dus ik heb zeg maar eerst zomervakantie gehad en toen begon mijn verlof.
Ja.
En toen, dus ik had zeg maar eigenlijk met, ja, zeg maar 7 maanden of zo, was ik al klaar met werken. En nu was dat heel anders, want nu ben ik officieel 2 april met verlof gegaan. En ik ben wel daarvoor al ook iets minder gaan werken. Dus ik werkte dan 50% en ik deed juist geen lessen meer, maar alle randzaken nog. Dus mijn lessen zijn al wel overgedragen. Maar dat heb ik gedaan, ik denk een week of 4 voordat mijn daadwerkelijke verlof begon. Dus ik ben nu denk ik blijven doorwerken tot langer dan vorige keer in ieder geval.
Ja. Ik weet wel dat ik de vorige keer bij die eerste zwangerschap, dat ik al heel snel geen auto meer kon rijden.
Gewoon qua zitten gaf dat pijn of zo?
Ik weet het niet. Nee, ja, die buik die kon
zat in de weg.
Sturen, zat het al. En die benen begonnen op te zwellen. Ja. Ja, dit durf ik niet meer aan. Ik ga niet meer auto rijden.
Ja.
Dus ik heb toen vanaf december tot maart heb ik thuis gewerkt. En ja, dat was het toen.
Ja.
Begin maart. Toen, nou ja, ik ging 5 maart met verlof of zo. Zij is 23 maart geboren toen. En in 6 maart lag ik in het ziekenhuis.
Ja. Ja, ik vond het dus heel lastig, want ik moest dus... Ik werkte dus nog in Leidschendam. En dan op een gegeven moment ga je met verlof. En toen dacht ik, ja, maar ik kom nu en in de ziektewet. Dus ik had me ziek gemeld, want ja, naar Leidschendam gaan was sowieso al geen optie. En ik moest echt nog hartstikke herstellen, want ik kon geen stap zetten.
Ja.
Maar ik had ook al heel snel bedacht, ja, maar eigenlijk heeft het geen toekomst om daar te blijven werken op zo'n afstand met een kleintje.
Nee, dat niet.
Dus toen ik eenmaal hersteld was... Toen ben ik, of tenminste voelde van het gaat nu de goede kant op. Toen ben ik een andere baan gaan zoeken. En daar werd ik toen aangenomen, wat ik ook doodeng vond. Want je weet ook helemaal niet, oké, ik word nu aangenomen, maar hoe ben ik er tegen die tijd aan toe als ik daar kan gaan beginnen. Maar toen moest ik dus, toen ik eenmaal een beetje hersteld was, gaan vertellen. Jongens, ik ga weg. En ik heb een andere baan gevonden. Maar ik moet wel zeggen, gelukkig reageerden mijn collega's echt super lief. En begrepen ze allemaal waarom ik die keuze had gemaakt. Want iedereen had al bedacht, ja, maar als jij straks je kleintje hebt, dan is dit echt niet meer wat je wil. Dus ja, maar ik voelde me daar heel schuldig over toen. En nu werk ik een stuk dichter bij huis. Ik werk nu in Dordrecht, dat is 20 minuten ongeveer. En weet je, daar ga ik gewoon terugkomen. Alleen de vraag is, wanneer? Kijk, ik heb nu gewoon mijn normale verlofafspraken staan natuurlijk, want... Ja, ik weet ten eerste niet wanneer de baby geboren wordt. En ik weet ten tweede niet hoe ik er doorheen ga komen. Maar ik heb wel al mijn collega's erop voorbereid dat het mogelijk zo kan zijn dat ik
dat het
langer gaat duren. Ja, je weet het gewoon niet.
Nee, nee, inderdaad.
Ja.
Oh, hij ligt nu in de box.
Ja. Ja, dat wordt nog wel een dingetje als de baby straks is. Want die grote kat in de box, dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik doodeng. Ik ben veel te bang dat hij erop gaat liggen of zo. Ja. Dus...
En ik heb wel eens ballonnen in dat.
Ja, die tip had ik ook gekregen de eerste keer. Nou, dat vonden ze alleen maar grappig.
Oh.
Dus die hebben met z'n tweeën daar allemaal ballonnen eruit staan tikken. En er ook gewoon tussen gelegen. Dus ik dacht, dat heeft geen zin. Dus ja, dat wordt nog wel een dingetje als die er straks is. Om die kat eruit te houden. Maar
de mijne zit in standaard elke avond. Zit ze echt als een... Zit ze gewoon in de babykamer. Ze een niks.
De kat. Ja? Die zit gewoon al een soort te wachten totdat er straks een baby
is. Dat ik denk ook. Maar de eerste keer heeft ze alleen één keer geblazen, zeg maar, naar de baby. En daarna was het wel prima. Ze moesten in het begin niet zoveel van hebben, dus ging altijd weg.
Oh ja.
beetje, maar...
De eerste dagen vonden ze het allebei volgens mij best wel intens. Want toen vonden ze dat gehuil heel spannend. En dachten ze, wat moeten we ermee?
Dat vindt ze nog steeds een beetje.
Maar eigenlijk daarna gingen ze allebei heel veel bij hem liggen. Want ik had dan zo'n babynestje op de bank liggen. Ja. En daar lag hij echt, vooral die grote lag daar de hele dag bij. Die kleine was ook echt extreem lief voor de baby. Want die kleine is echt, die kan nog wel eens uithalen of... maar zelfs, eigenlijk totdat hij, denk ik, anderhalf was of zo. Want dan trok hij natuurlijk ook wel eens aan een staart. Dit moet een keer fout gaan.
Ja.
Maar heeft hij eigenlijk nooit iets richting hem ondernomen. En pas toen echt liep, zeg maar. En dat hij dacht, maar nu word je echt wel een beetje bedreigend of vervelend voor me. Nu heeft hij af en toe wel eens even een haal om zijn hand gekregen. Maar dat ik ook tegen Tias zei van, dan moet je ook leren. Want soms kan je gewoon aan hem zien dat hij iets niet leuk vindt. Ik zeg, als je dan doorgaat, dan is dat de consequentie.
Ik zeg wel het liefde tegen de kat, want soms rent ze zich achter me.
Ja, precies.
Door het huis. Ik zeg, nee, niet doen. Dat zou je ook niet leuk vinden.
Nee. Heb je nog fameuze laatste woorden? Wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
Nou, ik zou zeggen, doe wat goed voelt en dan niet. Nee.
En wij gaan het gewoon allebei weer... weer
aan.
Gaan
het aan. Ja, we gaan het zien.
Wat we gaan er weer wat moois van maken. Nou, heel erg bedankt in ieder geval dat je hier
aan wilde. Ja, heel gezellig. Leuk.
Tot zover deze aflevering van Eigenwijze Ouder, de podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je dit leuk? Volg ons dan via Instagram, via eigen_wijzeouder. Of like ons en laat een mooie review achter via je favoriete podcast app. Hopelijk tot de volgende.